Blijven boeren. Een vierdelige podcastreeks van en voor de boeren.
Van een boer moet dan toch een beetje geapprecieerd voelen, denk ik.
Over de toekomst van de landbouwsector.
Ik denk dat de landbouwer die binnen 20 of 30 jaar nog landbouwer zal zijn, op de eerste plaats een ondernemer zal zijn.
Ik ben boer. Ik ben boer en ik wil boer blijven, man.
Twaalf portretten van 12 verschillende landbouwers uit heel de provincie West-Vlaanderen. Over de mooiste momenten uit hun carrière.
Het is niks mooier om als kind hier op te groeien op een boerderij.
En ja, het allerleukste is altijd de koeien in het voorjaar in de weilaar. Dat is altijd het topmoment.
Maar ook over de meest donkere.
Op 5 minuten tijd zo van, vergaat uw wereld gewoon.
Het zien afgebroken worden. Ja.
Op zoek naar de mens achter de boer.
Basje.
Ida.
Je ook nog een fristie?
Mijn naam is Achille van Ingelgem en samen met Peter de Roek ga ik in deze podcast de boer op.
Kom jong Achille, we zijn weg.
Peter en ik beginnen deze derde aflevering in Ichtegem.
Toch blij dat er een GPS bestaat, hè, om u hier te vinden.
Is het waar?
Ja.
Wat ik geworden ben, is nog meer weggestoken. Dan zijn ze dat ik in tol van Flutto woonde.
En wanneer alles en iedereen geïnstalleerd is, maakt onze eerste boerin van de dag graag tijd om met ons rond de tafel te zitten.
Ik ben Karin de Glut. Ik ben gehuwd met Ivan Tolpen. En dat is hier het bedrijf waar dat hij woonde.
Maar zoals bij heel veel boeren is Karin zelf ook van boerenafkomst.
Bij ons thuis hadden ze een gemengd bedrijf met varkens en koeien. Ik ging akkedaan om te studeren. Ik heb een drietal jaar wist te werken bij een bakker. Maar voordat ik naar de bakker ging en als ik thuis kwam van de bakker, moest ik de koeien melken. En dus dan toen hier kwam, met allemaal varkentjes.
Ivan en Karin krijgen samen 3 kinderen. En niet alleen hun gezin breidt uit, ook het bedrijf groeit.
Als we gehuwd zijn in 1991, was het hier of kleine 3000 mestvarkens. En dan hebben we de overkant overgenomen. En nog een tijdje later in Zevenkoten een bedrijf overgenomen. En zo zijn we stilletjes aan beginnen groeien.
Hoe ziet het er vandaag uit?
Goh, tussen de 8.000 en de 10.000.
Ja, zoals dat je het nu schetst qua grootte, zou je eigenlijk een manager kunnen zijn die op zijn bureau alles zit te sturen en zo?
Eigenlijk zou ik dat kunnen doen, ja. Ik zou mijn dagen kunnen vullen, maar ik zit zelf graag nog in de stal.
Maar dat zware boerenleven begint stilaan wel zijn tol te eisen bij Karin.
Het is moeilijk. Ik moet niet meer echt nog lang boeren omdat ik geen opvolgers heb. Maar nu het bedrijf te koop zetten, heeft ook geen zin, want wie gaat kopen? Ja, ik leg eigenlijk met mezelf overhoop van wat moet ik nu verder doen. Het is financieel ook heel moeilijk. Voor wat zijn we dan eigenlijk nog bezig met zo dag en nacht te werken en niks te verdienen?
Maar is dat onder die druk dat je dan onderneemt? Of?
Nee. Voor die van.
Ja.
Ik heb hem altijd beloofd dat ik ga het bedrijf hier recht houden.
En die belofte aan Ivan houdt ze al meer dan 10 jaar lang vol. Want in 2013 overkomt hem het noodlottige.
Op 1 november heeft Ivan is die aangereden door de verrijker. Dat is met zo'n onbemande toestel die plots bij de rijden is. Gianni belde, mama, je gaat moeten komen. Er is iets met papa gebeurd. Dus ik heb gewoon alles laten vallen en ik ben naar daar gegaan. Dus ja, de hulpdiensten waren al volop bezig met Ivan. Ik weet wel dat Ivan me wilde omhelzen, maar dat kon niet. Omdat troostte hem van, wacht een beetje, totdat je kunt slapen. Maar ik voelde wel dat hij helemaal koud had. Dat gaf me wel geen goed gevoel. En dan mocht ik mee. Of moest ik mee naar dat ziekenhuis? En dan komen ze me zeggen van, dat die van er niet meer is. Ja. Maar ik heb toch heel die week, voordat Yvonne begraven was, gewerkt buiten. Ik had dat nodig. Allee, ik kan toch die varkens niet laten verhongeren en ben ik dat gewoon blijven voortdoen. Ik denk dat mijn werk mijn grootste redding was. Ik heb niet veel tijd had om te pezen. Ja.
En op die manier boert Karin vandaag nog altijd verder.
Voor de kinderen. Gianni ging mij helpen. Dus die van de storm is, ging samen met de oudste zoon het bedrijf verder zetten. In het begin is het een beetje zoeken. Hij was ook nog pas van school. Maar we hadden elkaar al goed gevonden. Ik zag het zitten. Je deed het goed. Ja. Maar ja, 29 mei 2015. Dat was weer zo'n een dag dat je niet vergeet. Hé. Dus hij heeft een auto-ongeluk gehad. Hij had hersen. Bloeding in zijn hersen. Dus de linkerkant van zijn lichaam is voor 95% oké. En de rechterkant, ja, 10-15%. Hij kan nu al stappen met behulp van een rollator. Zijn denken is goed, maar allemaal veel trager dan bij ons spreken ook. Waardoor dat hij met heel wat beperking zit. En dus ook niks niet meer kan doen. Dus stond ik er alleen voor. Maar ja, want Gianni zei altijd dat hij ging bedrijf overnemen. En nu ziet hij dat eigenlijk nog altijd zijn. Maar in zijn toestand kan hij dat niet doen. Ja, we weten niet hoe dat gaat evolueren. Het is nu al 7 jaar dat ongeluk gebeurd is. Maar had hij nu... Nog weer de oude Gianni gaat worden, zeker niet.
Wat doen de twee andere kinderen?
Kelly doet sociaal werk. En hoe in het OCME werd zij. En Kevin is een computerman. Netwerken en servers, de clouds, dat is voor hem. Ze weten dat ik het moeilijk heb. En, maar lie mama, je moet verder doen. En mama, dag met de keer. Mama, het gaat wel lukken. Zoals ik hem altijd aangemoedigd heb, doen ze dat nu met mij. Allee. Je moet hoe dat de situatie is vooruit. Je mag niet blijven stilstaan. Ik moet mee met de tijd. Ik denk dat met de hulp van Yvonne is dat ik aan het ondernemen ben.
Intussen heeft Karin een nieuwe vriend, Renaat.
Nu, vandaag, waar droomde je over?
Eigenlijk niet veel. Nee, ik ben zo bang van de toekomst dat ik... Vroeger droomde ik meer dan... Alleen maar die van hem veel droom. Dus ja, die droom ik al helemaal onvrij. Dus ik kan nu al weer wat meer dromen, maar inderdaad. Allee, ja.
Maar een ondernemer moet ook dromen.
Mm-hmm.
Anders stopt het, anders is het gedaan.
Ja, maar je moet de toekomst zien. Hè? Als je niet vooruit kunt kijken, kun je niet veel dromen, denk ik.
Toch zit jij hier met een glimlach. Ik bewonder dat ergens wel. Dat is toch ook een kunst om toch te blijven lachen, denk ik. Want...
Je hoofd laten hangen. Zo heb je ook niks aan je leven. Je moet vooruit proberen er het beste van te maken. Hè. Ik denk niet dat Yvonne dat ook zo geweldig heeft, dat ik hier zou zitten treuren. Dus ja.
Na ons bezoek aan Karin rijden Peter en ik door naar de laurierteler met de grootste collectie laurier en lagerstroemia ter wereld. En die collectie die staat in Wingenen.
Ik ben Geert de Vrieze, de derde generatie van plantenkwekers. Ik stam nog uit de generatie dat het logisch was dat ik bedrijf overnam. Want eigenlijk heb ik twee grote passies, computers en planten. Ik ben begonnen met het bedrijf van mijn ouders, waar dat ze nog druiven en perkplanten en chrysanten kweekten. Maar dat is eigenlijk langzaam overgeschakeld naar laurier en lagerstroemia uiteindelijk. 1989 ben ik dan gehuurd met Ingrid Luijsen en dan is zij erbij gekomen in het bedrijf. En dan hebben we dat eigenlijk verder uitgebouwd.
Ja, zo ben ik eigenlijk in de sector gerold, getrouwd en nooit ergens anders gewerkt. Direct na de studies hier beginnen werken. Het was eigenlijk ook altijd mijn droom om thuis te werken. Maar ik had zo niet echt een sector om te zeggen van ik wil dit of dat doen. Ik wil wel thuis werken. Dus het kwam eigenlijk goed uit.
Langzaamaan eigenlijk ons volledig gespecialiseerd in de laurierteelt en in de lagerstroemiateelt.
En was die passie er al van toen je jong was? Of?
Ja, die passie was er al van toen ik jong was. Dat was stekjes steken, zaaien en allemaal. Ik ben gebeten door de groene microbe eigenlijk. Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws. Dat kun je eigenlijk ook zien bij ons, bij de laurierteelt. Met laurier maak ik dan zelf een beetje liqueur, een beetje gin en allemaal. Omdat die passie er wel in zit om meer te weten van de planten zelf eigenlijk.
En die groene microbe, die lijkt wel besmettelijk. Want ook Ingrid ontwikkelt doorheen de tijd een passie voor sierteelt.
Ik doe mijn job eigenlijk wel graag. Dus het werken met planten, die verandering van seizoenen, ook wel de rust op het bedrijf. Ik ben iemand die kan genieten van de rust. Dus ondanks de stress in de sector kan je ook wel genieten van de rust op het bedrijf zelf. Ik kan eigenlijk perfect op mijn eentje werken ook. Alhoewel het ook wel leuk is om met mensen samen te werken. Ja. Maar ik denk dat ik eigenlijk het lot getroffen heb. Ja?
Jullie zijn ook een van de weinige laurierkwekerijen in België. Hè?
Ja, dat is een heel verhaal. Ik ben 25 jaar voorzitter geweest ook van de lauriervereniging. Toen ik startte waren er nog maar 25, 22 kwekers. Maar uiteindelijk is dat zodanig aan taal dat ik denk dat het gaan er misschien 3 of 2 maar niet meer overschieten. Wat dat ook te maken heeft met laurier, het is een lange teelt. Je stekt een laurier, maar het duurt denk ik toch wel 1 jaar of 17 dat je verkoopbare plant hebt.
7 jaar?
Ja. Dus moet je daar veel kapitaal in steken, want je kunt niks anders telen ondertussen. En dan moet je eigenlijk wachten en je weet eigenlijk niet wat de markt gaat zijn binnen 7 jaar. Wij kunnen niet zoals een fabriek iets just in time maken.
Maar dat kan ook wel stress met zich meebrengen.
Zeker als je iets ouder wordt. Als je jong bent, dan leef je daar en dan maak je veel minder zorgen.
Dus hier is de grote surre en het is altijd eerst laurier binnen. En waar er nog plaats is, komt de lagerstroemia ook nog binnen. Maar die planten, die lagerstroemia, zijn winterhard. Dus in principe kunnen die ook buiten blijven, ja.
Maar als dat 7 jaar duurt voor een laurier te laten groeien, dan moeten jullie 7 jaar lang de planten buiten zitten, binnen zitten, buiten zitten, binnen zitten. Om pas na 7 jaar de vruchten van de resultaten te plukken.
Minstens is ook 1 keer per jaar doen.
Maar dat is toch een huzarenstukje om...
Het blijft wel, zeker bij de grote maten, blijft het inderdaad fysiek zwaar werk.
Veel landbouwers zien het ook niet meer zitten. Heb jij ooit gedacht van, ik zie het niet meer zitten, ik stop ermee?
Op dat punt ben ik nog niet echt gekomen. Ik weet niet als ik heel ga kunnen stoppen. Ik dacht al wel, toen ik met mijn lagerstroemia begon, ik zeg dat is iets dat ik doe tot mijn pensioen. Maar ergens heb ik nog de feeling nodig van de plantjes. Het zal misschien op veel kleinere schaal zijn, maar ik heb nog ergens... Ja,
dat het blijft kriebelen.
Dat het blijft kriebelen. Hm. Het verstand staat niet stil. Je wil nog steeds creëren. Ik heb dat met alles. Met mijn laurier, liqueur en laurier. Ik wil creëren. Ik heb ondertussen ook al een burn-out gehad. Dat is ook wel, zoals ze zegt, burn-out krijg je meestal als je perfectionistisch bent en dan heb je te veel olie op je vork neemt.
Maar het besef van zo'n burn-out en het herkennen van de signalen, dat is een heel traag proces.
Ik denk dat dat de allereerste signalen, als ik terugkijk, want ik heb dat toen niet beseft, maar dat dat was na de bedrijfsuitbreiding. We hebben in 2004 een stuk grond bijgekocht en daar is het bedrijf eigenlijk uitgebreid om een beetje rendabel te zijn natuurlijk. En ik denk dat toen Heert een serieuze klap gekregen heeft. Een beetje te veel stress en dat hij toen geleidelijk weggedemsterd is.
Je zei kort, onrustig, je kunt niks verdragen. En dat is iets wat al jaren overloopt voordat je het hier beseft. Dan zit je in de zetel te slapen of zo te doen. En dan moet je op een moment komen dat zij en dat wij het beseffen dat is. Want eigenlijk ontstaat er wel, voordat je het eigenlijk weet, is er eigenlijk wrijving in te zijn ook daardoor. Dat woog op het sinds leven, ja. Zeker voordat we het beseften.
Hoe uitte zich dat dan, die burn-out?
Ze zitten slapen, overdag tot en met, uitgeput. En wat dat ook zeer belangrijk is, dat je kunt niks verdragen. Maar je beseft dat niet. Van als er iets verkeerd loopt, dan is het... Je stressdrempel en verdraagdrempel is zeer laag.
De interesse in het bedrijf zo... Hij is er wel, maar hij ziet het niet meer. Hij loopt rond, maar hij ziet niet meer waar het werk is. Wat hij niet beseffen dat hij eigenlijk minder aan het werken was en dat hij altijd excuses zocht om niet te werken. En dat is zoiets dat geleidelijk gegroeid is. Maar het heeft eigenlijk nog geduurd, denk ik, tot 2010, vooraleer we beseften dat er iets fout zat. Het kwam ook niet van dag op dag. Hè. Dat geleidelijk groeit totdat je beseft van, kijk, het kan niet meer zoals we bezig zijn. Ja. Hè. Dus hij zegt altijd een uitvlucht om niet te moeten snoeien, om dit niet te moeten doen. En hij had overal uitvluchten en dan denk je van ja. En dan zie je zo die spanningen in huis ook oplopen natuurlijk. Naar mij toe, naar de kinderen toe, totdat ik gezegd heb van oh, hier is iets fout.
En hoe besef je dat dan juist? Want dat is niet van de een.
Dat is ook geleidelijk aan dat je dat beseft. Mm-hmm. Of dan lees je er een keer iets over of dat hoe.
En dan herkende je jou.
Dat herken je. Ja. Ja. Maar het is ook eerst, ja, de eerste stap is, je moet iemand vinden, een dokter vinden, die er kan over praten. Die je situatie snapt. Die...
En heb je dan moeten leren om daarover te praten?
Ja. En dat is wel belangrijk, dat je er kunt over praten. Dat is dat je op het moment komt van het besef wat dat is. En zoiets moet je dan delen met anderen, want je wilt dat anderen zover niet komen. Ik nu ook, ik hoop dat mijn kinderen daar niet over komen. Dat is ook een van de dingen waarom ik nu ook deelneem aan jullie podcast. Ik denk dat er nog te weinig mensen naar buiten komen. Dat er nog veel mensen daar problemen mee hebben. Van een boer, hij kent het spreekwoord ook, een boer ploegt de voort. We plooien, maar we breken niet. Maar als je genoeg plooit, breekt je toch een keer. En ja, het wordt in onze sector vooral, ja, het wordt als een zwakte aanzien. En plus, het is moeilijk bewijsbaar ook. Hé. Als je een gebroken been hebt, ja, dan hebben ze de foto, het is een gebroken been. Maar als het mentaal iets is, dan kun je dat moeilijk bewijzen naar buitenuit. Hé.
En ben jij ooit, heb jij het gevoel dat jij ooit echt volledig gebroken bent?
Ik denk dat niet veel geschoen heeft. Ik ben echt te ver gegaan. Maar achteraf gezien, zijn de signalen er wel geweest.
En hier zijn we dus voorlopig aan het snoeien. Hetgeen wat dan niet verkocht wordt, wordt allemaal drastisch gesnoeid. En verkoopbare zaken die worden netjes opgekuist.
En is dat dan wat Laurie die klaar is? Of?
Dat is snoeiafval.
Ah, snoeiafval. Nou,
dan mocht
dat
je nu...
is snoeiafval.
Dan mocht en je nu op stoverij
gooien. Dat is Laurie.
En dus op een bepaald moment zeg je, time out, hier is iets aan de hand.
Ja.
Er komt allicht niet direct een, zomaar een diagnose?
Nee. Ja, proberen met een pilletje en proberen wat ontspanning te nemen en zo. Maar je bent zo verweven met dat bedrijf dat dat niet zo evident is. Laat ik je een voorbeeld geven. Als wij op vakantie gaan, of de vrije dagen, dan wil Heert altijd collega's bezoeken, tuinen bezoeken. Ik heb niks tegen een tuin bezoeken, maar dat hoeft ook niet elke dag te zijn. En daar los van trekken is voor mij makkelijker dan voor hem.
Ja, wat heel contradictorisch is, want langs de ene kant geeft hij een signaal van ik wil niet meer snoeien en ik wil niet meer dit, maar langs de andere kant blijft hij aangetrokken
blijft worden. Hij aangetrokken wel door de planten en zo. Dus ja. Ja. Het blijft zijn passie, maar het werk is er, laat ons zeggen, te veel aan. Zo die routine in het werk. Ik merk wel, als ik hem zo zeg, van doe een keer dit, dat lukt. Maar ik mag ook geen twee dingen zeggen, want dat wordt... Allee.
En hoe moeilijk is het om dat te aanvaarden?
Dat doe je onder therapie. Hè. Dan is dat praten erover. Hè. Mm-hmm. En dan moet je leren... Ik heb het soms nog moeilijk, hoor. Maar dan moet je leren accepteren dat je zo... Ja, dat je drempel te laag geworden is. Iemand vergelijkt dat ooit met mij. Ja, ik zat op zijn West-Vlaams zeggen. Een rekker die uitgerokken is... Maar je is zodanig ver uit erop dat hij niet meer terugkeert. Die volledig terug kan keren.
Ik denk dat het aanvaardingsproces... Ik heb daar een aantal jaren mee geworsteld. Dat is al niet echt nog 100% achter het bedrijf stond. Of in het bedrijf, laat het zo zeggen. En toen was het voor alle twee, niet alleen voor hem, maar ook voor mij, aanvaarden. Het lukt niet meer. Je moet minder doen. Dan geleidelijk overgeschakeld ook naar psychologische hulp. Want dat was ook wel nodig. Ja, je moet er eigenlijk leren mee omgaan dat hij 1 tot 2 uur maximum kan werken en dat hij dan zijn pauzes nodig heeft. Dat is leren aanvaarden. Dus je moet daar durven over praten. In het begin probeer je dat nog een beetje weg te steken, maar uiteindelijk moet je dat gewoon open communiceren.
Wat hoop je dat deze podcast kan bereiken voor de landbouwsector?
Dat er sommige mensen zich herkennen. En dat dat ergens hart onder de riem is. Vroeger was het een eer of een genoegen voor de landbouwer te zijn. En dat zou ik moeten terugzien, dat de mensen trots zijn op onze eigen landbouw. Op het eigen wat wij hier kweken.
Werd er echt opgekeken vroeger naar landbouwers? Of?
Ja, en zeker voor de mensen na de oorlog. He. Was aan het voedsel nodig. He. Toen was de landbouwer... Een eer eigenlijk.
Geert en Ingrid hebben er al een carrière van 30 jaar op zitten. En dan zijn er mooie en minder mooie momenten.
Iets dat mij bijblijft... In 2014 hadden we de hagelstorm. Met die immense hagelbollen. Ik kreeg er nog altijd koude rillingen van, maar toen was ons bedrijf ook plat.
Dat was een grote klop dan, man. Het bedrijf was totaal kapot van te laatst.
En was dat dan een gigantische... hagelvlagen dat overviel.
Ja, met grote hagelstenen. Het glas was allemaal kapot. De plasticcijfers waren kapot.
We hadden die dag echt heel hard gewerkt. Er was veel werk verzet. We waren tevreden in huis. En dan op 5 minuten tijd zo van... Vergaat uw wereld gewoon. Hè.
Dat heeft levenswerk, echt...
Uw levenswerk, ja. De laurieren waren beschadigd. Zwaar beschadigd, sommigen. We hebben 2 containers weggesmeten. Aan planten. Dus het was heel drastisch. Toch een 2 tot 3 jaar omzetverlies gekend. Ja.
En geloof het of niet, die gigantische hagelvlaag heeft voor Geert en Ingrid toch een positieve bijklank gekregen.
De week voor ze terug de serres kwamen opbouwen, hebben wij een oproep gedaan bij collega's van, kijk, wie komt ons helpen glas opruimen? Het was echt alles kapot. En die collegialiteit, we hadden hier meer dan 30 mensen die vrijwillig zijn komen helpen. En ik dacht zo van, ik doe daar 2 weekends over, want dat krijgen we nooit op. En ik moet zeggen, zaterdag zoveel vrijwillige handen. In 1 dag was alles opgekust.
Welke dromen heb je nog hier? Of in het leven in het algemeen?
Ja, rustig en proberen te genieten van het leven. Niet te veel crisis, ja, dat kunnen we zelf moeilijk voorkomen. Hè. Rust vinden, dat is voor mij iets zo. Rust, gewoon genieten, gewoon rust.
En kan je die nu soms vinden?
Sinds ik dan hier als huisje een beetje verbouwd heb, vind ik best iets meer een keer rust. Dat ik dan aan het koken ben of aan het barbecuen of zo. En genieten van als de kinderen komen. Ja. Ik kan ervan genieten, ze moeten daarvoor geen hele namiddag hier zitten. Maar als ze dan een keer een uurtje langskomen, daar geniet ik ook van.
Geert en Ingrid schenken mij nog een druppel lauriergin in en bieden Peter een tas heerlijke laurierthee aan en dan is het tijd om terug in de auto te springen.
is de volgende boer?
Het is een boerin. We rijden naar Siska in Alvrinchem. Maar mijn voorstel is toch om, als we toch in die richting rijden, om eerst even te stoppen bij Lien. En Lien begeleidt landbouwers op psychosociaal vlak. Ik denk dat zij ons heel wat inzichten kan geven en dat ze ons eens een kijk kan geven in wat er speelt in het hoofd van de boeren.
En zo maken we even een korte tussenstop bij Lien.
Ik ben Lien, ik ben orthopedagoog van opleiding. Ik ben 28 jaar en ik heb sinds 2019 mijn eigen praktijk, De Balans. Ik heb altijd een voorliefde voor landbouw gehad, ook ondertussen getrouwd met een landbouwer. Dus wij hebben samen een landbouwbedrijf en de liefde voor de landbouw is groot.
Maar vooraleer we echt aan ons vragenvuur beginnen, wil ze toch nog één ding duiden.
Er is geen pasklaar antwoord of geen leidraad in de mentale wereld. Geen.
En dat haar praktijk, vrij verscholen en niet zo zichtbaar ligt in Reningelst, maakt dat de drempel tot hulp zoeken bij Lien minder groot is.
Maar als ze naar hier komen, het is niet zo gezien. Ze zijn niet zo gezien, ook voor bijvoorbeeld andere zaagvoerders van grote bedrijven die naar hier komen. Ze zijn niet zo gezien dan bij een stad bijvoorbeeld. Dat is zeer bijzonder.
Toch blijft de stap naar professionele hulp groot. En dat komt deels door schaamte. Je zou dan denken dat boeren zich comfortabeler voelen om onderling met elkaar te praten over mentaal welzijn. Maar dat ontkracht Lien al vrij snel.
Dat ze vaak ook de sociale vaardigheden missen. Dat ze niet weten van, hoe gaan we daar nu mee om? Stel dat er een collega landbouwer hem niet goed voelt. Wat doen we daarmee? Er zou een cursus bestaan, weerbaarheid of zoiets. Dat zou de max zijn. Weerbaarheid binnen de landbouw.
Want het opkroppen van gevoelens kan heel extreme gevolgen hebben.
Het ergste dat ik al meegemaakt heb, het fysiek geweld, maar tot extreme vorm. Poging tot doodslag, poging tot moord.
Dat zijn uiteraard de meest extreme vormen. Maar hoe ga je als psycholoog nu juist om met iemand die zijn hart komt luchten bij jou?
Ik als hulpverlener ga de landbouwer wel gaan appreciëren. Ik ga dat wel in de kijker zetten. Ik ga dan over tot zelfappreciatie. Geef jezelf elke dag een compliment. Durf jezelf ook in de kijker te zetten. Durf jezelf graag zien. Vooral die appreciatie zichzelf aanleren. Maar ook naar de mensen die bijvoorbeeld meewerken in bedrijven, meewerkende families of meewerkende partners. Durf ik je partner ook zeggen van, oh, merci voor hetgeen je doet. Toen ga je het ook zelf terugkrijgen.
En dus is haar kernboodschap aan alle landbouwers...
Draag de trots uit als landbouwer. Durf er staan. Maar ook durf staan dat het niet goed gaat. Sowieso begint het ook met zelf toe te geven dat er iets niet oké is. Kom uit voor je mentale kwetsbaarheid.
En om af te sluiten, vroegen we haar of haar kinderen later de boerderij van haar man mogen overnemen met wat ze weet over de sector in haar achterhoofd.
Ik kan hier een zoontje aanlopen, een stad van machines, stad van dieren... Ergens wel, omdat het mooi stil is.
Stel dat hij zegt, mama, ik heb twee passies. Landbouwer worden of psychotherapeut?
Ga maar voor de landbouw. Ga maar voor de landbouw.
En dan rijden Peter en ik door naar onze laatste stop van de dag.
Ik ben Siska van Petegem, opgeroeid op een gemengd bedrijf met... varkens en tuinbouw, glastuinbouw. Toen een paar jaar de sector enigszins verlaten door mijn studies sociaal werk. En toen mijn man tegenkwam, of mijn lief, ook eerder per toeval. Mathias en ik hebben elkaar leren kennen. Een avond dat hij met het aardappel rooien zat en begon te regenen. En als je aardappel bewaart, moet je dan direct stoppen, anders is slechte bewaring. Hij is toen een nacht van de jacht geweest, een boerenfuif hier in de streek. En ik was daar ook, en de jacht was open. Een rappe anekdote, maar ook een heel mooie anekdote.
De twee worden verliefd. En Mathias, zijn grote droom is om zelf een eigen boerderij te starten.
Maar op dat moment zei hij, het is mijn droom van de boeren, ik ga ervoor gaan.
En zo komt Siska opnieuw op een boerderij terecht.
En met de bedoeling dat ik buitenshuis ging blijven gaan werken. December 13 is Irene, ons dochtertje, geboren. Dus toen in maart 14 hier komen wonen, in juni een B&B geopend. En toen zijn we echt allemaal ons leven zit in stroomversnelling na een onzekere periode van niet te weten hoe we dan gingen kunnen boeren. Letterlijk en figuurlijk thuisgekomen. En dat maakte ons wel bang van te stoppen dat er hier plots niks gebeurt die ons geluk verstoort. Maar dat zo snel en dat zo heftig ging zijn, ja, dat er niemand kon denken. Toen in augustus van datzelfde jaar zijn we Matthias en een goede vriend verloren in een arbeidsongeval. Wat dat uiteraard nog tot op vandaag fel zijn weerslag heeft op het bedrijf, maar uiteraard vooral in het gezin. Je kunt wel zeggen, ons leven is veel te kort geweest samen, wat dat ook is. Irene's tijd met haar papa is veel te kort geweest, maar langs de andere kant, ze zijn er wel mogen zijn. We hebben elkaar wel mogen leren kennen. Hij heeft wel Irene mogen op de wereld zetten. Allee, Irene was 8 maanden toen dat Matthias stierf. Al een jaar gewacht met kindjes was het er niet geweest. Het is al menselijk hard om te moeten zeggen, had je papa hier nooit bij u nog hem. Maar langs de andere kant zes er wel. En het is een ongelooflijk vrolijke meid. En ik ben dankbaar dat ze er is. En, ja. Ja, niet evident, maar we proberen terug te gaan van overleven naar leven en van, ja, van de boerderij verder te zetten en er ons een persoonlijke touch aan te geven. Het waren veel mensen die zeiden, amai, Matthias, nog een beetje trots zijn dat je de boerderij verder zet, maar tegelijk hoor ik in dezelfde gang Matthias zeggen van, je moet dat voor mij niet doen, je moet dat doen omdat je het zelf wilt. Anders zou je dat ook niet vol. Boeren is zo ingrijpend dat als je dat voor iemand anders doet, ja, dat bijna onmenselijk of ondraaglijk zou zijn. Dus, maar uiteraard, in het begin wil je het doen zoals dat Matthias, maar ik heb Matthias niet. Matthias was enorm gedreven en soms spijt hoe ging het hem gedaan hebben, maar uiteindelijk in de kern moet je toch ook altijd stilstaan bij hoe voelt dat nu voor mij. Ze zeggen dikwijls dat je zoiets ingrijpends meemaakt, dat je geen beslissing mag nemen. Maar ja, de volgende dag aan die varkens weer eten nodig. Een maand erachter waren we aardappelen aan het rooien, dus er was niet echt tijd om stil te staan. Dus eigenlijk te vallen in die heftige emoties is de beslissing gevallen van ik ga het proberen. En uiteindelijk zijn we nu ruim 8 jaar verder, maar zitten nog altijd in die mindset. We gaan het proberen en we gaan het elke dag proberen. En we gaan het proberen, de ene keer met veel courage en de andere keer gaan we proberen. Ja, zonder courage, maar we gaan altijd proberen. Ja, het is constant aanstaan. Dat vind ik van de moeilijkste dingen. Constant aanstaan. Om 5 uur bijvoorbeeld sta ik daar elke dag opnieuw. Dat is een vanzelfsprekendheid. Allee, hoeveel mensen zou je het nog kunnen laten doen van het jaar rond elke dag. 'S Morgens en 's avonds dezelfde taak en er altijd te zijn. Ja. Maar toch probeer ik ook zo bewust in het leven te staan. Van te weten van... Zo geconfronteerd geweest met de eindigheid van het leven. Dus een tijd is hier niet onbeperkt. Wat wil ik met die tijd doen? En soms vind ik dat de spanning in de sector zo hoog oploopt dat het soms niet meer menselijk is. En dat je wel een keer zegt van, met wat zijn we bezig? En langs de andere kant zeg ik ook, noem al de dingen die zo zwaar zijn, de fysieke druk, de mentale druk, sociale druk. Het moet toch ook een enorm mooie stilzin dat we ondanks al die spanning en die stress dat we toch eigenlijk nog met hart en ziel doen ook, hé, want, allez, een boerderij kun je wel vergelijken met een circus en is het wel een keer ja, op een koord dansen voor alles in evenwicht houden is het wel een clown jongleren om alle ballen in de lucht te houden. Verwachtingen, hoe wil hij je circus zien evolueren, hoe willen wij onze boerderij, maar met dat verschil dat de circus rondtrekt en dat wij nog een keer de rondgebondenheid doen, wat dat ook weer heel wat emotie met zich meebrengt. Deze is echt wel een boer als land. Welke sentiment dat er daar al vast hangt, voor jullie is dat een stuk grond, maar voor ons is dat met zijn schoonheid, maar ook met zijn zwaarte soms.
En Siska leidt ons maar wat graag rond op haar stukje emotionele grond. Ze neemt ons mee naar de aardappelloods.
Hoeveel aardappelen liggen hier zo?
Hier en in een loods kunnen er 4000 ton.
4000 ton of 4000 patatten?
Maar jongen, 4000 patatten.
Ja,
4000 ton, hè?
En toen heb ik nog een loods van 2000 ton op een andere loods.
Dus 6000 ton aardappel, 6000
En hoeveel patatten ton. Kunnen er in een ton?
Ja, dat is te zien, hè.
Hoeveel patatten hoe kunnen er in een kilo?
Hoe groot dat zit te vallen?
Ja, gemiddeld.
Ah, wel, dat rekent een keer uit, hè.
Maar fijn. Mocht je daar inspringen?
Maar je kunt daar oplopen, dat doe ik echt? Inderdaad, om te kijken. Ik wil er gerust een keer oplopen.
Allee, om.
Moet ik erop gaan, of?
Ja, maar ik zou dat niet durven, Peter. Ik zou schrik hebben dat ik daar ga inzakken.
Betrouw het niet dat goede kwaliteit is, of zo.
Ja, maar ja, dat is toch losse materie, hè.
En goede patatten ga je niet hebben, nee. Als ze moesten aan het rotten zijn, dan ga je er even.
Maar allee. Dus jij wandelt nu op 4000 ton patatten?
Maar ja.
Maar Peter durft niet op de patatten.
Omdat mijn patat niet betrouwt. Dat vind ik ook altijd ja, wel iets bijzonders, naar dat ploegs die binnen is. In het begin vond ik dat heel moeilijk, omdat ja, dat is zo'n moment dat je met je partner in de zetel gaat zitten en zegt, oh, het is allemaal binnen, we zijn er weer in geslaagd. En al die jaren dat ik alleen was, vond ik dat heel moeilijk. Ja, het moment van gloriebeus van spreken, zit je daar alleen en pijs je, het is binnen, maar je kunt niet tellen met die dat ik het liefst zie.
En hier een aardappel in een hartje.
Wat?
Die zoek ik hartje ook zo altijd.
Wow.
Dat is toch leuk?
Dat
is
maar mee.
Hallo, merci. Okay.
In 2014, ik heb ook direct relatief snel weer begonnen met een B&B, maar dus een paar maanden erachter zag je hier weer koppeltjes of gezinnen, hoe dat van ons kon geweest zijn, hier op vakantie komen. Ik was zeggen van, oh, dat moet toch ongelooflijk veel zeer doen om dat te zien. Dat doet veel zeer, maar tegelijk zie je ook blij dat je dat aan mensen kunt geven, hoe belangrijk dat is, van ik het kan pauzeren. En in automatisch piloot zeg je, oh, ik wil dat geven aan andere mensen, het is zo belangrijk. En naarmate dat je meer gaat voelen, voel je van, ik wil het geven, maar eigenlijk verlang ik er zelf ook naar.
En dan vragen we Siska of ze een plekje heeft op de boerderij waar ze af en toe eens kan ontsnappen. Een soort lievelingsplekje.
Het is een heel gevoelige vraag eigenlijk dat je stelt. Allee, de vrijheid voelen van te gaan en te staan waar dat je wil, vind ik toch niet evident. Ja. Fysiek vraag je naar een plek. Ja, maar eigenlijk is dat ook iets mentaals. Hè. En dat mentale vind ik heel moeilijk. Ja. Inderdaad, soms ga ik op zoek naar die fysieke plek van waar kan ik vrij zijn, maar eigenlijk is het vooral in mijn hoofd he, dat, dat je moet die klep maken. En ik zeg, ik vind dat absoluut niet evident.
En diezelfde vraag stelden we aan alle boeren die meededen aan deze podcast.
Mijn terras in de zomer. Als je je werk kan zo goed regelen dat je vrije tijd hebt, ja, dan zit ik op mijn terras.
Tussen de varkens in de zeestal, ja.
In mijn serre of buiten. Voor mij denk ik eigenlijk gewoon de boerderij hier, waar we wonen.
Ik zou bijna zeggen mijn bed, maar...
Bovenop het hopveld, omdat je er een schitterend zicht hebt. En daarvoor doe je het. Hè. En als je dan nog wat fazanten of een ree ziet passeren, is het helemaal goed voor mij. Dan is mijn dag geslaagd.
uiteindelijk heb ik vele jaren erachter maar begin beseffen hoe fel dat ik op automatische piloot gestaan heb. En komt er inderdaad dat je zegt, was ik ermee bezig? Dat zien we nu beetje bij beetje te laten binnensijpen van ik wil ook leven en niet alleen overleven.
Dit was de derde aflevering van Blijven Boeren. Een podcast van de Podcast Planet. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Boeren op een Kruispunt. Beluister zeker ook de overige drie afleveringen van deze podcast voor nog meer boeiende en aangrijpende landbouwverhalen. Je vindt ze terug in je favoriete podcast-app. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 0800 99 138.